De meest iconische personages in de geschiedenis van videogames. Als we een top 3 moeten maken, hoe ziet hij er dan uit? Je hoort het in deze XBNL Zomerpraat. Yes, jongens. Oh, dit is toch wel een heel erg leuk topic waar we volgens mij alle drie wel heel veel zin in hebben. Namelijk, we gaan het hebben over onze favoriete, meest iconische, meest memorabele personages die de geschiedenis van videogames heeft weten voor te brengen. En dat zijn er aardig wat. En om jullie niet anderhalf uur lang, zeg maar, de ene naar de andere personages voorbij te horen komen, hebben we het geprobeerd. En of het ook gaat lukken, weten we niet. Maar we hebben geprobeerd ieder de drie uit te kiezen. We weten het nog niet van elkaar. Maar we gaan het zo meteen zien. En met we bedoel ik natuurlijk Domingo.
Hey Rick.
Jij hebt heel veel games gespeeld in jouw leven.
Misschien jouw, te veel.
Jouw bio in XBNL zegt dat jij meer games speelt dan Gabe Newell en de hele redactie van XBNL bij elkaar.
Ja, die staat er nog steeds in, hè? Een tijdje al.
Ja.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Rick. Het is de laatste jaren wel wat minder geworden. Zeker het afgelopen jaar. Iets met de kleine.
Ja.
Maar ik ben voor mezelf. Hè, jij hebt een prachtige column op onze website. Waar jij elke week bijna wel heel gepassioneerd over schrijft. Maar ik ben eigenlijk bezig voor iets aan het eind van het jaar. En ik heb een heel lijstje voor mezelf van games die op mijn backlog staan. En als ik ze heb uitgespeeld, dan vink ik ze ook wel af. En dat lijstje bestaat ondertussen ook wel uit bijna 30 games. Dus
dat schiet
het
lekker,
loopt hoor. Nog wel door.
Hey, maar dat gaat een moeilijke keuze worden om dan uit die hele stapel games de meest iconische personages te kiezen. Ik ben super benieuwd waar jij zo meteen op uitkomt. Ja, Jeff, jij hebt toch als een van de OG founders van het XBNL-platform behoorlijk wat games ook voorbij zien komen.
Ja, zeker. Al moet ik zeggen dat ik wel een beetje tegenovergestelde ben van jullie. Ik kan namelijk heel goed games op mijn backlog gewoon bijzetten. En dan ondertussen gewoon crap games blijven spelen. Gewoon uren in waardeloze games steken. Zoals op dit moment bijvoorbeeld House Flipper 2. Gewoon terwijl de Witcher uitbreidingen en Men of Lords en Cyberpunk en zo nog allemaal op me liggen te wachten. Ja. Geen probleem.
Ja. Geen probleem, ja. Gewoon lekker klikken. Gewoon lekker klikken. Ja,
precies.
Ja, item zodra de item management zit, dan ben jij tevreden.
Ja, en water, niet te vergeten.
Goed.
Nee, maar ik heb er wel genoeg gespeeld om een mooi lijstje te vormen. Ja.
Oké. Okay. Nou mensen, welkom. Je bent aanbeland bij de XBNL Zomerpraat Specials. Die doen we in de zomer van 2024. En een hele reeks die we opnemen van series tot films tot bepaalde statistieken van Microsoft. En vandaag dus game personages. En we proberen het binnen een half uur te houden. Of dat rondom dit topic gaat lukken, heb ik ernstig mijn bedenkingen over. Maar we gaan het zien. Het is vandaag maandag 19 augustus. En laten we maar gewoon gaan beginnen. Zullen we maar gewoon van 3 naar 2 naar 1 gaan. En dan moet je mezelf even aangeven of het voor jou een willekeurige volgorde is. Of dat de volgorde ook echt iets zegt over dat je de een nog net iets beter vindt dan de ander. En Jeff, dan zou ik toch willen beginnen met jou. Van ja, uit de honderden games die jij gespeeld hebt, welk personage is jou bijgebleven? En als je er nu eens eentje zou noemen van de drie die je hebt opgeschreven, bij wie komen we dan aan?
Ik denk dat het een jaar of 2, 3, 4 geleden is, weet je, die jaren bij elkaar op, dat ik één game continu bleef herhalen. Ik weet niet of jullie het inmiddels weten. Ik kan een gigantische hint geven. En dat is dat die van Rockstar Games komt.
Van Rockstar Games, oké. Okay. Nou, dan is dat natuurlijk Arthur Morgan.
Dat is Arthur Morgan, Red Dead 2. Ja, nee, zeker. Staat op plek nummer 3 van mij. Dus de 2 die ik hierboven heb, die vind ik eigenlijk nog wel net een tandje beter. Maar Arthur Morgan, ja, en het hele verhaal in Red Dead 2... Maar met name je speelt als hem, maar je krijgt ook mee hoe die omgaat met zijn interne conflicten. Want hij begint echt als outlaw. Hij zit bij een bende, maar dan moet hij toch een groep mensen moet hij, zeg maar, op het goede pad brengen. Bijna letterlijk. En je merkt gewoon dat hij interne conflicten heeft. Dat hij zijn morele shift eigenlijk steeds verder gaat. Helemaal tot het einde dat hij met een niet geneesbare ziekte te maken krijgt. En dan nog probeert zijn leven te beteren en dingen weer recht te zetten. Ja, dat is wel echt, dat vond ik wel een hele mooie character arc die ik mee heb gemaakt. En met name tempo en wat er allemaal aan detail gebeurt. Ja, heel mooi.
Ja, en dat ingebed natuurlijk in een fantastisch verhaal, in een fantastische wereld. Ik bedoel, ik weet niet of degene die nu, ja, als je als podcastluisteraar luistert, we zien nu beelden van Red Dead Redemption 2. Een game uit het najaar van 2018, als ik me niet vergis, dus is alweer bijna een goede 6 jaar uit. Het had vandaag uit kunnen komen en we waren nog steeds onder de indruk. Zo gruwelijk goed ziet deze game eruit. Het verhaal, het overkoepelende verhaal en de rol van Arthur Morgan in dat verhaal is gewoon sensationeel. Het is, denk ik, een van de beste games. Ja, ik denk dat hij in menig top 10 lijstje belandt.
Ja, 100%. Ja, en om een voorbeeld te geven van zeg maar, zijn karakter, dat is wel iets wat mij bijblijft. Dat hij aan het begin van de game, hij is eigenlijk continu, moet hij achter die Downs family aan. En dat begint in het begin met dat hij ze moet aftroggelen eigenlijk. En op een gegeven moment zie je dat hij shift en dat het er juist op aankomt dat hij ze gaat helpen. En dat hij juist met hen mee gaat werken. Nou, dat is wel mooi.
Ja, fantastische game. Ik zou hem zo nog een keer spelen, wagende niet dat we natuurlijk gewoon heel veel games hebben om te spelen. Jeff, dat was jouw nummer 3. En misschien komt hij later nog wel weer een keertje terug. Do, wie staat er bij jou op nummer 3? En is het ook jouw nummer 3 of is het een willekeurige volgorde die je gaat noemen?
Nou, ik denk dat het voor mij een willekeurige volgorde is. Want ik zeg heel eerlijk, ik had er eigenlijk 5 opgeschreven. En ik vind het heel lastig om daar een 3 van te maken. Maar goed, ja, laat ik dan maar beginnen met de eerste. En dat is, denk ik, voor mij Ezio Auditore da Firenze uit Assassin's Creed 2. Ja. Brotherhood en uit Revelations. En ik denk wat deze character gewoon zo sterk maakt, is de voice acting. De sfeer die er omheen hangt, hoe wij hem zien opgroeien van eigenlijk in het begin straatschoffie die alleen maar ruzie maakt op straat en problemen zoekt. Tot uiteindelijk een volwaardige wijze assassin. En ja, als ik één dingetje moet kiezen wat mij bij is gebleven, dan is het toch wel die prachtige muziek, ik geloof van Jasper Keit. Tijdens zijn eigenlijk inauguratie tot assassin, waarna hij eigenlijk die auto aflegt en van die toren daar in Italië afspringt.
Ja, insane. Beste 3 Assassin's Creed games ook wat jou betreft? Met hem in de hoofdrol?
Ja, zonder twijfel nog steeds.
Ja, snap ik. Ja, helemaal mee eens. Ja, mooie. Ik heb daar weinig aan toe te voegen, Domingo. Ik denk dat er is niemand in de XBNL community die, denk ik, de Assassin's Creed franchise geen warm hart toedraagt. En ik denk dat voor velen het Assassin's Creed avontuur begonnen is met Ezio. Niet met de eerste Assassin's Creed, maar... Jammer.
Maar ik vind nog steeds Altair nog wel een beetje ondergewaardeerd. Hè, die verdient ook nog wel een spot ergens op die lijst. Maar Ezio staat wel bovenaan, inderdaad.
Ja. All right. Zullen we doorgaan, jongens?
Ja, het is jouw beurt.
Oké. Jouw nummer 3.
Mijn nummer 3 is een vreemde eend in de bijt. Als ik een top 20 lijstje zou maken, dan zouden er 19 helden tussen staan en deze. Eigenlijk tegenovergesteld is van heel veel characters waar ik juist heel erg veel verbondenheid mee voel. En dat is met deze character niet. Maar ik vind hem zo gruwelijk goed. hoe die is neergezet. En dan heb ik het over een character in een Rockstar game, net als jou, Jeff. Alleen dan niet de Red Dead franchise, maar de GTA franchise. En dan heb ik het over Trevor Phillips. Kijk, het is... goed, nogmaals, als ik 20 personages zou opschrijven, dan zou dit de enige zijn die echt uit de toon valt. Maar ik vind hem zo goed. Een van die eerste scènes dat je in die Midwest area, of ik weet niet meer hoe die, bij al die trailerparks in ieder geval aankomt, en dat die trailer uit rent en dan schopt hij iemand en dan begint hij tegen de onderkant van zijn schoen te praten, waar een stukje hersendeel van diegene zit die net geschopt heeft. En het volgende moment, zeg maar, dan vind je hem ergens in Los Santos aan de zuidkant, langs het strand, stom dronken te zijn. En dan probeert hij zich wel overeind te helpen. Deze Trevor Phillips is zo ontzettend goed neergezet door Rockstar, vind ik. En hij blijft in die hele game, is hij zo goed als personage, is hij neergezet. Hij blijft consistent, de voice acting is fantastisch. Gewoon die hele manier van bewegen, die past heel erg bij wie die is als persoon. Ja, ik vind dit echt wel een van de meest iconische personages in videogames. Ik vond ook altijd bij GTA 5 op de 360 gespeeld en op de PlayStation 4. En ik vond het een feestje. Hè? GTA was een van de eerste games, of misschien wel de eerste game waarin je, kun je denk ik nog wel herinneren, dat je kon switchen tussen characters.
Ja.
Hè, dus ja. Dat je, en dan ja. Zoomde je uit en dan ging je naar een volgend character toe. En ik was altijd benieuwd als ik naar Trevor zou gaan, waar tref ik hem aan?
Ja.
En wat is hij aan het doen?
Zit hij ergens op een brug of zo?
Ja.
Zit hij op een brug? Een
langs het spoor.
Zit hij een buurvrouw te nemen op de keukentafel? Ja. Zit hij in een of andere stripclub met geld te smijten? Fantastisch. Ik vond het echt een... echt een fantastisch character. En niet om hem als persoon, zeg maar meer hoe die is neergezet. En ik denk iedereen kent hem. Iedereen weet wie Trevor Phillips is en wat voor rol die heeft gehad in GTA 5. En bij mij staat hij in mijn top 3. Op plek 3. Hij had ook op plek 20 kunnen staan nogmaals. Maar goed, moet even een keuze maken. En daar staat Trevor Phillips voor mij.
Ja, goede keuze.
Nice.
Ja, dus jullie vinden het ook een goed character?
Ja, absoluut. Hij is hartstikke goed gecast en die rol die hij had en de humor die daar komt kijken. Dit is gewoon een anti-hero waar je stiekem toch wel een beetje van gaat houden.
Ja, wel hè?
Ik denk dat er geen enkel character nog komt in het GTA-universum die zo goed vorm is gegeven als Trevor Phillips.
En ik hoop dat er een Easter egg komt na Trevor Phillips in GTA 6.
Ja.
Dat je ergens dat je op een bepaalde missie of zo in een auto zit en dat je ergens rustig langsrijdt en dat je hem op een bankje ziet zitten, weet ik veel wat te doen, en dat hij weer even voorbij komt.
Ja. Weet je, dat zou heel mooi zijn. Ja.
Dat hij gewoon de opa is van een van de twee hoofdpersonen.
Ja, of dat je op het vliegveld in GTA 6, dat je daar nog een verlaten hangar ziet. En dat je daar even naartoe rijdt en dat je daar ziet staan, hoe heet het nou? Phillips Industries, toch?
Phillips Industries, ja. Inderdaad, op een vliegtuigje.
Zo'n soort Easter egg. Ik hoop erop. Ja. Lijkt me fantastisch.
Dat ze in een safe house zitten en op een gegeven moment hebben ze een dronken kerel die voor de deur ligt te slapen. Dat ze die deur open doen van de safe house en dat hij daar op de veranda ligt te pitten.
En dan weet ik zeker, iedereen in onze community heeft een big smile. En de filmpjes, de clipjes gaan los op social. Ik weet het zeker. Dus Rockstar, mocht je luisteren, go for it. Dat was, ik denk dat we daarmee onze nummers 3 wel besproken hebben. En laten we maar gewoon het rijtje doorgaan. Jeff, wie staat er bij jou op nummertje 2?
Dit is eigenlijk wel ik denk dat jullie deze niet verwachten. En ik zat zelf ook wel even mee van, ga ik deze hier neerzetten? Ja, ik denk het wel. Ik heb me gewoon hier uitstekend mee vermaakt. De hele franchise, want daar hebben we het over, als we het hebben over Borderlands, heb ik uitstekend vermaakt met deze grappige robot. Hij komt in elke keer komt hij weer terug. En dan heb ik het natuurlijk over Claptrap.
Oh, Claptrap, ja. Juist. Ja.
En ja, ja, weet je hoe ze hem elke keer in het verhaal verwerken als een soort van beide handen, ja, irritante robot die de hele tijd erin zit. Borderlands 2 begint er zelfs mee. Dan moet je een hele irritante introductie moet je gaan doen waar die overgedetailleerd is en van allerlei acties moet doen. En dan moet je hem weer helpen met idiote dingen. Ja, dat is echt fantastisch. Nee, dus hij is eigenlijk een soort van loser, Claptrap. En, maar hij is gewoon, hij houdt niet op. Hij zit altijd met energie en hij is altijd positief. Maar hij is eigenlijk nergens goed in. En ja, ja, dat maakt hem eigenlijk wel gewoon iconisch. Ook gewoon ja, al verschillende Borderlands door. Als ik een voorbeeld geef, dan denk ik aan de missie Claptrap's Birthday Bash. Waar hij zijn verjaardag organiseert, dus voor zichzelf. Hij nodigt iedereen uit en uiteindelijk komt er gewoon helemaal niemand. En hij blijft zichzelf maar positief bezighouden en dansjes doen en taart uitdelen. En ja, gewoon gigantisch geweldig geschreven.
Ja, ja, fantastisch. Ja. Ja, het is echt een running meme, deze Claptrap. En zat hij nou eigenlijk ook in Tiny Tina's Wonderland? Of Wonderworld, hoe heet die game ook?
Volgens mij wel, ja.
Ja?
Ja, ik weet het ook niet meer zeker. Maar...
Dat weet ik niet meer. Ja. Nee, dacht ik niet. Maar...
Moeten we rekening houden met een Borderlands 4 op korte termijn? Of nou, of op redelijke termijn?
Ja, die zal er wel een keer weer aankomen, inderdaad. Ja. Ga je wel vanuit. Ja.
Denk het ook.
Ja, die Borderlands die gaan gewoon stevig door. Dus ik denk het eigenlijk wel.
Ja. Ja.
Hij zit erin hoor, jongens.
Ja?
Ja, hij zit erin, hè?
Ja. Oké. Okay. Ja.
All right. Nou, Claptrap, nummertje 2 op Jeff's lijst. En daarmee gaan we naar Do. Wie was jouw nummer 2? Of wie is jouw nummer 2?
Ja, mijn nummer 2, ja, dat is eigenlijk een beetje vals spelen. Misschien is het eigenlijk wel... Ja, ik twijfel misschien wel mijn nummer 1, maar dit is een duo. En als ik zeg dat het een duo is, dan weet jij al over wie ik het heb, denk ik, Rick.
Ja, je hebt mij net gezegd dat je Max en Chloe...
Ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga je niet iets zeggen wat... nee, dat...
Oké. Okay. Een duo en dan weet ik... Oh, natuurlijk. Ja. Life Strange 2. Nee. Sean en Daniel.
Nee,
ook niet. Ja, dat weet ik niet.
Nee, maar mijn... geen Life Strange.
Nee, geen Life is Strange. Nee, mijn duo komt van die andere console af.
Oh, ja.
En dan Ellie heb ik het gewoon Joel. Over Joel en Ellie. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, wat ik zeg, misschien horen die wel voor mij op 1. Ja, ik had eigenlijk eerst Joel staan. Omdat ik Joel gewoon een heel vet karakter vond. Maar ja, van de andere kant, Joel wordt eigenlijk gemaakt tot wie die is door Ellie. Door de reis die ze samen meemaken door Amerika in deel 1. En in deel 2 zien we eigenlijk dat Joel een zelfbenoemde vader van Ellie is geworden. En ja, ik vind het gewoon heel erg bijzonder en heel erg mooi om te zien hoe ze dat verhaal vanaf deel 1 hebben uitgewerkt. Hè? Joel die al vrij vroeg in de game zijn dochter verliest. Die daardoor eigenlijk helemaal niks met mensen te maken wil hebben. Eigenlijk alleen maar bezig is met dingen smokkelen in een wereld die verwoest is door zombies, door een virusuitbraak. En die dan toch heel Amerika doortrekt om Ellie naar de andere kant van het land te brengen. Ja, en ik, ja, als ik moet gaan kijken naar mooie momenten, ik ken er zoveel. Maar jongens, ik ga er gewoon bijna van stotteren.
Ja.
Maar ik denk dat er één moment is die deze game echt typeert. Die iedereen die deze game heeft gespeeld bij blijft staan. En dat is dat moment dat Ellie op een gegeven moment weg... rent omdat ze iets ziet van schaduwen en jij als speler, als Joel, gaat er achteraan en je komt op een gegeven moment bij een vervallen universiteit, sta je op het dak en je ziet opeens giraffen langslopen met een prachtige ja. achtergrond, met een heel mooi liedje wat aan begint te zwellen en ja, waarin je toch eventjes bedenkt in die game die toch wel voornamelijk in teken staat van dood en verderf, dat er ook nog mooie dingen kunnen zijn en dat er ook nog leven is. Dus ja, die, wat ik zeg, misschien horen zij samen wel voor mij op nummer 1.
Ja, Nou, ik kan me helemaal voorstellen. En ik denk ook als je, er was volgens mij zit in deel 1 ook, dat je natuurlijk die reis maakt. Je hebt een vermoeden dat Ellie resistent is. En je wil dat, hè, hij begeleidt haar eigenlijk. Hij krijgt de opdracht mee, begeleidt haar daar naartoe. Ja. En gaandeweg zie je die band groeien en ontstaat er een soort van liefde tussen die twee. En komt hij voor de keuze te staan op het moment dat hij beseft, ja, Ellie uitleveren betekent ook haar dood, maar we redden de mensheid. En ik denk dat dat zo invoelbaar is, dat toewerken naar dat moment. Hè, dus je ziet eerst hoe die vervreemding die hij ervaart in het contact met anderen, zich niet kwetsbaar kunnen opstellen. Nee. Daarin komt hij los, groeit hij naar Ellie toe en dat is wederzijds. En dan op een bepaald moment moet hij kiezen voor de mensheid. Maar als consequentie Ellie opofferen. En ik denk dat daar op zo'n briljante, invoelende manier naartoe gewerkt is. Ja. Dat één maakt waarom überhaupt deze game natuurlijk een van de beste verhalende games ooit is. En dat heeft alles te maken, denk ik, met hoe... kom ik even niet op de naam van de acteur die super bekend is. Help me even.
Ja, ik krijg hem niet op de...
Ik blank er even helemaal op. Maar goed, dat is in ieder geval... heeft alles ermee te maken hoe Joel is neergezet. Dat, dus ja,
Troy Baker. Helemaal...
Troy Baker. Ja, Troy Baker, dankjewel. Ja, dat is echt wel een van de twee beste characters ooit.
Ja, weet je wat trouwens ook een heel mooi dingetje blijft uit die game? Vooral in deel 1. Dat Ellie eigenlijk constant bezig is met stripboeken verzamelen en met moppen tappen die ze tegenkomt. En in het begin denkt Joel echt van, wat is dit voor slechte onzin? Maar gaandeweg, gezien die relatie beter wordt, zie jij dat hij echt begint te schateren van lachen. En dat pakken ze zelf weer terug in een tweede deel, dat Joel op zijn beurt ook grappen begint te vertellen aan Ellie. Het zijn hartstikke slechte grappen, maar de chemie die daar ontstaat is gewoon echt fantastisch.
Ja.
En een mooi script voor een serie.
Een fantastische serie.
Hebben jullie hem genoemd in de top 10 series?
Ja.
Ja, hij is wel ergens voorbij gekomen. Ja.
Oké, snap ik.
In die anderhalf uur.
Ja, precies.
Ja. Nou, we zitten inmiddels ook al op 22,5 minuut. Dus, en we zijn pak een beet op de helft.
Dat vind ik mooi, jou, Rick.
Ja, mijn nummer 2 is... we hadden het er even voor deze podcast over. En ik dacht, Domingo gaat voor Life is Strange Characters. Dus we weten niet van elkaar. We weten nog steeds onze top 3 niet. Dus de rest van Do en Jeff weet ik ook niet. En aangezien ik zelf, waarschijnlijk net als jullie, ik had er wel 20 kunnen kiezen, heb ik nu gekozen voor iemand waarvan ik dacht van, het is een van de weinige games waarbij ik een traantje weggepinkt heb. En ik dacht, jullie gaan deze niet kiezen. En dan heb ik het over Ori. En dat is misschien niet een van de meest typische keuzes, omdat Ori heeft geen taal. Dus er is niet een character met een hele geschiedenis, wat in woorden is uitgedrukt. Maar Ori is gewoon Ori met de beelden en de bewegingen die je voorgeschoteld krijgt. En beide games, Ori and the Blind Forest en Ori and the Will of the Wisps, draait om Ori. En de ene game, de eerste game, gaat over het herstellen van de wereld. Ori verliest zijn familie, wordt opgevangen door Naru. Door de duisternis komt Naru te overlijden. En Ori's levensmissie wordt het om de wereld te herstellen en de duisternis te overwinnen door de elementen te verslaan. Dat is volgens mij de meest korte samenvatting die ik nu even kan geven. En ik vind het zo mooi hoe deze ontwikkelaars die reis van Ori van verlies naar opnieuw verbinden, opnieuw verlies en dat omzetten in een soort van kracht. Hè, wat zich dan in deze game vertaalt eigenlijk in de Metroidvania concept. Hè, dus de veerkracht van Ori, die doorstaat de duisternis. En om dat te doen, zeg maar, moet hij nieuwe talenten ontwikkelen. En dat is hem dus in die Metroidvania aspecten gaan zitten. De double jump, de dash, de wall climbing, enzovoort, enzovoort. Al die vaardigheden die je vrijspeelt. En ergens, ondanks dat er geen verhaal verteld wordt, is er geen moment geweest in deze game dat ik niet wist wat ik met Ori aan het doen was. Dus je hebt altijd duidelijk, oké, dit is het doel van Ori en dit is waarom Ori met bepaalde dingen in de game bezig is. En dat is uiteindelijk het herstellen van de wereld. In ieder geval in Ori en The Blind Forest. En ja, goed, ik weet niet, volgens mij kunnen we best wel spoilen. Hebben jullie Ori and the Will of the Wisps gespeeld?
Zeker.
Ik heb ze allebei gespeeld, ja.
Hebben jullie het einde begrepen? Ja. Voor zover je het nog herinnert, want het is natuurlijk een paar jaar uit. Maar eigenlijk brengt Ori de ultieme opoffering. Dus Ori geeft zijn leven voor het behoud van de wereld. En ik vind dat zo mooi, zeg maar, hoe hij als personage daarin gegroeid is en hoe die daarin neergezet is, dat Ori voor mij nu op nummer 2 staat. En ik kan iedereen aanraden deze games te spelen.
Maar moest je daar bijna huilen omdat dat het einde was van Ori, of omdat je wist dat er daarmee ook geen vervolg meer op komt?
Nee, dat was bij de opening van Ori.
Oh ja.
Dus het einde vond ik ook indrukwekkend. Dat ook. En ik bedoel, traantje, ik dik nu iets. Nou, nee, ik raakte me serieus wel de opening van beide Ori's.
Ja.
En ik denk dat het hem zit in. Eigenlijk weten in beide Ori's de ontwikkelaars in 2 minuten. En dat is best wel knap. In 2 minuten. Super sterk neer te zetten waar het in Ori om draait, zonder woorden te gebruiken.
Ja. Weet je wat ik heel mooi ook vond, volgens mij is dat in The Will of the Wisps, dat je met dat uiltje begint die constant moeite heeft met vliegen, terwijl volgens mij zijn broertjes en zusjes dat al wel kunnen.
Ja.
En dat Ori op een gegeven moment zijn vertrouwen in dat uiltje geeft, bovenop hem gaat zitten en zegt, kom op, vliegen. En dat je ze eigenlijk loodrecht naar beneden uit je scherm ziet verdwijnen. En opeens patsboom, samen met prachtige muziek over dat woud heen ziet vliegen. Dat vond ik echt een heel erg krachtig, mooi moment.
Ja, absoluut. En ik denk ook dat dus zo'n moment, zeg maar. Wat dat betreft is het ook een beetje een rollercoaster van emoties. Want niet heel veel fragmenten later gebeurt er dus iets heel naars. Waardoor die het uiltje verliest. En zonder dat er woorden voor gebruikt worden, kun je voorstellen dat Ori zich extreem schuldig voelt. Ja. Want hij heeft uiteindelijk hoe heet hij de Elna? Koe was het toch? Ja, Koe.
Ja.
Aangemoedigd om die stap te gaan zetten, om te vliegen. Dat lukt dan uiteindelijk en dat gaat falikant mis. Ja. En vanaf dat moment kom je eigenlijk in een soort sneltrein waarin Ori Koe natuurlijk probeert weer te vinden. Ik vond dat ook indrukwekkend. Dus goed dat je die aanhaalt, Domingo. Want ik denk juist door dat hoogtepunt van dat samen uitvliegen en dan vervolgens afgewisseld door een tragisch ongeval, dat ook juist heel sterk is in deze serie.
Absoluut.
Oké. En daarmee gaan we. Volgens mij zijn we nu rond, jongens. De nummertjes 2. Do, voordat we naar de nummers 1 gaan, ik ben toch wel heel even benieuwd naar jouw shout-out. Welke 2 heb je moeten opofferen?
Daar ben ik eigenlijk, terwijl we bezig zijn, nog niet helemaal achter.
Wow. je wacht gewoon wat andere
die ik heb opgeofferd. En dat is trouwens, ik heb zelfs nog een lijstje met shout-outs, maar dat is toch wel een heel krachtig gamepersonage. Ook eentje die heel erg typerend is, die iedereen kent vanuit zijn of haar jeugd. En dat is Lara Croft.
Ja.
Natuurlijk uit Tomb Raider, die mag hier niet in ontbreken.
Ja, absoluut. Nee, Lara Croft is iconisch. Dat is zonder twijfel. Voor veel mensen is gaming begonnen, denk ik, bij Lara Croft ook.
Dat denk ik ook, ja.
Mario, Lara Croft, Doom, dat soort in die tijden. Oké, denk nog even na over jouw definitieve nummer 1 dan, Do. En dan gaan we naar die van jou, Jeff.
Ja, ik wilde wel even op aanvullen, want ik heb ook shout-outs. Nou, die zijn ook inmiddels al genoemd, behalve eentje. Lara Croft had ik inderdaad, Ezio. En daarnaast nog een iconisch karakter. Niet dat we heel veel over zijn achtergrond weten. Maar wel eentje waarmee ik echt ben opgegroeid. En dat is Agent 47. Hitman franchise.
Ja.
Die heb iconische ik kills. Ja. Ja. Ja, mijn nummer 1 is eigenlijk al geweest. En ja, ik kan niet anders dan mij helemaal aansluiten bij jou, Rick. De anti-hero die eigenlijk uitgroeit tot het beste game-personage ooit, in mijn idee. Ja. Ja, Trevor Phillips. Dat is ongekend hoe goed die is neergezet. Ja. Je hebt het net al uitgebreid over gehad, dus ik ga het niet weer helemaal opnieuw aansnijden. Maar ja, weet je, zijn complexe karakter. Het is niet alleen maar dat hij echt idioot is, maar in het verhaal heeft hij ook een hele complexe band met Michael, waar hij een soort van haat-liefde verhouding mee heeft. Hij wordt gigantisch boos als hij erachter komt dat Michael nog leeft. Dan wordt hij gewoon idioot boos op Michael. Hij ziet
Michael heeft hem gewoon genaaid. Hij heeft hem gewoon verraden. Dus,
ja. En toch krijgt Michael het elke keer voor, of heeft hij een soort van weak spot voor Michael, dat hij toch wel achter hem aan blijft lopen en met hem meegaat.
Ja.
En ja, dat maakt het verhaal van GTA 5 ook wel zo mooi. Maar ja, het karakter is gewoon gigantisch goed neergezet. En dan hier zie je een filmpje dat hij een of andere vrouw, ja, die ze kennen, ze hebben een soort van vriendin hebben ontvoerd.
Ja. Maar die volgens mij ook een soort van verliefd dan op worden, of is dat niet?
Ja, precies. Ja, 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 ja. Dus een soort van Stockholm-syndroom ontstaat daar.
Ja, ja, alleen, ja. Ja, oh, fantastisch. Ja, ik moet nu ineens ook denken aan dat appartement waar hij als een soort van psychopaat toch een dat appartement op de zuidkant van de wereld. Ja. En wat dan, wat hij eigenlijk soort van claimt van een vriend van hem en dan 3 scènes later onder de poep en alles kapot. En het is echt een, wat een gast, jongen. Oei, oei.
Ja,
ja. Ja, nee, ja, mooi, Jeff. Ja. Er valt denk ik veel meer over te zeggen, maar heb je daar nog laatste woorden voor Trevor Phillips? Denk je dat hij in GTA zet terugkomen?
Ja, dat zou heel mooi zijn. Maar Rockstar kennende houden ze echt altijd heel veel achter de hand. Hè? En dan, je moet het er echt uittrekken uit de Rockstar als ze dat ze dat gaan doen. Ja, ik weet je wat ik echt gaaf vind is, je hebt dan GTA 4 heb je. Ja. Heb je die DLC, The Lost and Damned. En dat gaat over die bikerclub met Johnny. En ja, daar speel je dus Johnny als hoofdrolspeler de hele DLC lang. Moet je met de bikers overal langs. Ik bedoel, Johnny is daar hoofdrolspeler. En dan kom je in GTA 5 en dan zien we Johnny dus weer terug in confrontatie met Trevor. En Trevor die mapt hem gewoon helemaal dood. Dus ja, dat is wel een mooie ontmoeting met Trevor Phillips. Dus dat is echt gewoon direct, wow, wat gebeurt hier? Weet je, wat is deze gast nou weer voor idioot? En ja, dan krijg je toch een soort van weak spot nog weer voor hem. Dus ja, dat hebben ze wel heel goed gedaan.
Ja. Nee, absoluut. Nou, ik niets verder aan toe te voegen. Het is absoluut helemaal mee eens, Jeff. Ja, nou ben ik benieuwd of Domingo en ik dezelfde nummer 1 hebben. Ik sluit het niet uit, maar brand los, Do. Wat is jouw nummer 1?
Ja, ik vind het echt lastig, jongens. Want ik, eigenlijk zijn het er zelfs 3 in totaal.
Wil je ze toch even alle 3 noemen? En dat je dan... Ja,
zeker. Sam Fisher, Splinter Cell.
Oké.
Kan niet ontbreken. Volgens mij, voor mij wel een van de grondleggers voor stealth games. Marcus Fenix, Gears of War.
Ja. Ja, zeker.
Maar ja, dan moet je er 1 kiezen. En ik denk, ja, dan blijft er maar eentje over. En dat is denk ik toch de Master Chief met Halo.
Die voor jou op nummer 1 staat.
Ja.
En, vertel.
Wat zeg je?
Vertel.
Nou, kijk. Voorheen, toen PlayStation en Nintendo er al waren, die hadden allemaal jaren geleden al een uithangbord. Voor 2000 al. Nintendo natuurlijk met Mario onder andere. PlayStation was al een beetje bezig met God of War. Op een gegeven moment kwam daar Xbox. En met Xbox kwam ook de Master Chief. En de Master Chief was eigenlijk een soort van man die zich meer gedroeg als een robot. Je weet er zeker in eerste instantie vrij weinig over. Behalve dat het eigenlijk een soort van super soldier is.
Ja.
En ja, laten we niet vergeten, die stem die door Steve Downes is ingesproken is natuurlijk echt fantastisch. Vooral de eerste keren dat we hem horen praten, nou, dat was echt een kippenvel moment. Maar waar ik wel echt het meest werd weggeblazen door Master Chief als character, dat was toch wel aan het, zowel aan het einde als voordat Halo 3 begon. Het staat mij nog altijd bij, ik weet niet of we die erbij kunnen pakken, maar de announcement trailer van Halo 3 tijdens de E3 van Microsoft toen de tijd, dat Master Chief aankomt lopen met in zijn oor Cortana, hè, met wie hij ook steeds meer een band opbouwt. En ja, dat hij daar op een gegeven moment aan de rand van een afgrond staat en dat er gezegd wordt, let's finish the fight. En dat je denkt, oké,
ja,
hier gaan we.
Ja.
En dat we toen vervolgens nog bijna een jaar op Halo mochten wachten, als ik het goed heb onthouden toen. Dus dit is, ik heb vaak genoeg gezegd, kunnen we ook niet eens een keer wat met game trailers gaan doen, maar dit is by far voor mij misschien wel een van de beste game trailers alle tijden. Zeker ook met
goeie, de muziek goed die topic erbij zit.
Dat is een leuk topic, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, goed. Nou ja, je zal zeker een aantal mensen in de community blij gemaakt hebben met deze keuze, door. Ik denk in de eerste plaats aan Bas. Als hele fan, Niels als hele fan en vele anderen. En ja, ik denk dat heel veel mensen het met je eens zijn.
Nice. Hadden jullie hem erop staan?
Nee.
Ik niet. Ik heb helemaal niks met Halo. Ik speel ze wel. Ja, sorry. Misschien dat ik heel veel mensen tegen zeer de been schop, maar... Nee, daar heb ik niks mee.
Maar even los van of ze nou wel of niet iets met Halo hebben. Ik denk dat... Ik weet niet hoe jij... Want ik sta er denk ik net zo in als jij, Jeff. Maar dat Halo of de Master Chief een iconisch character is... Daar heb ik geen enkele twijfel over. En wat ik ervan gespeeld heb... Ik heb deel 1 tot en met 5 gespeeld. En Halo Infinite voor een goede 70%. Snap ik wel dat... ik snap helemaal wat jij zegt, though. Ik heb daar zelf iets minder mee. Maar dat, dat is ook natuurlijk gewoon een kwestie van smaak. En, en ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Van ja, kijk, in onze vorige zomerpraat had Jeff het, of jullie allebei het over Xbox als brand. Weet je, die zouden zich nog wat sterker neer kunnen zetten. En ik denk dat dat juist iets is wat de Master Chief in het eerste decennium wel erg goed gelukt is.
Absoluut.
Xbox heeft... Je zei het net heel goed, PlayStation had al paradepaardjes, boegbeelden, Nintendo had dat ook, Sega in die tijd ook nog. En wilde Microsoft een plekje in die markt krijgen, dan moesten er ook charismatische personages gecreëerd worden. En de Master Chief was daar het eerste character van en misschien wel een van de enige aan de Xbox kant. Je noemt net nog Marcus Fenix.
Ja. Dat denk ik ook wel een mooi paradepaardje geweest hoor, van Xbox. Maar ik denk dat het verschil erin is dat, wat ik net al zei, Xbox is gewoon begonnen met Master Chief.
Ja. Ja, het brengt me ineens wel een ander topic. Moet Xbox meer van dit soort boegbeelden hebben?
Ja. Ja, dit is precies waar we het in de vorige zomerpraat ook over hadden.
Ja.
En dit is waar Xbox echt wat aan kan doen. Dus even los van de console en dat ze de console kunnen verbeteren.
Ja.
Misschien wat minder gaan vastpinnen op hun bestaande IP's. Want dan merk je dat voor van die halve melkkoeien eigenlijk. Ja. Dat ze meer moeten gaan investeren in nieuwe IP's en nieuwe game karakters neerzetten.
Ja.
Hè, dat is natuurlijk met The Last of Us, dat is ook gewoon best wel een nieuwe serie. Is dat ook gewoon prima gelukt. En datzelfde kan Microsoft ook echt wel.
Ja, en los van dat, ze hebben ook nog genoeg paradepaantjes van voorheen. Hè? Ik bedoel, laten we ook niet vergeten, bijvoorbeeld zo'n Blinks the Time Sweeper was best een populaire game die heel goed ontvangen werd. Maar ja, daar hebben ze volgens niks meer mee gedaan. Cameo, hetzelfde verhaal. Battletoads, allemaal van dat soort games. Ja, weet ik dat Battletoads een tijdje geleden wel weer is gekomen met een nieuwe game. Maar ja, dat was eigenlijk ook niet weer een AAA-titel. Dus hoe heet die andere? Die is volgens mij ook nog van hun. Die met dat eekhoontje, die best wel gewelddadige game. Conker. Ja, ze hebben uithangbordjes genoeg, alleen ze benutten het niet.
Ja, dus wat dat betreft wachten op de release van Perfect Dark en van Fable.
Ja. Ja, maar ik hoop dat ze nieuwe karakters gaan ontwikkelen. En ik denk dat ze wel eentje erin hebben, wat in de toekomst kan uitgroeien tot misschien wel het grootste gamekarakter ooit. Als ze dat op een goede manier doen. En dat is Senua. Wat ze natuurlijk met Hellblade 1 en 2 al flink hebben doorontwikkeld. En als ze daarop kunnen inpluggen, dat verder kunnen uitbouwen, dan hebben ze daar echt wel wat.
Dat een game is die ook in eerste instantie op PlayStation is uitgekomen. Dus daar krijg ik dan al niet gelijk dat gevoel van oké, dit wordt het uithangbord van Xbox.
Ja, ik zou niet weten wat niet. Als we meer achtergrond van Senua, misschien origin stories en zo, dat wat meer kunnen doen. Ik denk dat er echt wel kans is, hoor.
Ja, maar als ze bij het concept blijven van Senua type game als dat het nu is, denk ik dat die groep die dit is echt wel een niche titel. Ja. Senua is niet voor het brede publiek. Senua als character ben ik wel helemaal met je eens, maar dan...
Ja, meer cult dan.
Ja, exact dat. Nee, dus je hebt... eigenlijk PlayStation is dit nu aan het doen terwijl we erbij staan. En dat is met Astrobot. Die was er ook ineens. En dat wordt een nieuwe boegbeeld voor PlayStation als character. Aan die kant van die action platformers, zeg maar. Wat jij net noemt, Domingo, of bijvoorbeeld Banjo-Kazooie. Dat type characters, daar moeten we er tenminste één van hebben die een soort van Xbox-vaandeldrager is. En die hebben we nu niet. Ja, we hebben Master Chief.
Dan opper ik bij deze een nieuwe topic voor de XBNL Zomerpraat. En dat is met welke type game-personage of type game moet Xbox gaan komen om zijn brand weer te verstevigen?
Yes, laten we dat doen. We zijn nog niet rond. Nee, heb jij je hebt nummer 1 wel al besproken? Nee. Ja, ik moet mijn nummer 1 ook bespreken.
Jij, jouw nummer 1, ja.
Ja. Nee, ja, mijn nummer 1, en zonder daar nu heel lang dan ook nog over uit te wijden, want we gaan ook wel naar een afronding toe. Maar ik wil haar zeker genoemd hebben, want zij staat bij mij met stip op 1. Als wees in de armen geworpen van haar mentor Lee, wist zij te overleven te tijden van een zombie apocalypse. En dan heb ik het natuurlijk over Clementine van The Walking Dead. Mm. Als klein meisje zichzelf... eigenlijk zichzelf moeten overgeven aan een wildvreemde, daarvan zijn gaan houden, die hebben moeten verliezen aan het einde van seizoen 1, daarin een keuze hebben moeten maken, want Lee werd gebeten door een infected, of hoe noemen ze het nou ook alweer in The Walking Dead?
Walker.
Dat je kon kiezen van, breng hem om. Maar dan moet je wel over al je barrières heen stappen. Maar dan hoeft hij niet verder te lijden of laat hem leven. Dat je op het punt komt, zeg maar, dat zij als vroege puber dus voor zo'n besluit komt. In de game maak je dat besluit voor haar. En in seizoen 2 ga je verder met haar. Heeft ze de zorg over, hoe heet die baby ook alweer? Was het AJ toch? Als ik me niet vergis.
Nou, dat was in een van de laatste seizoenen, toch? Er zat nog een seizoen tussen, geloof ik.
Ja, er zit nog een seizoen tussen. Ja. Nou goed, hè, dus later als puber moet ze noodgedwongen voor een baby gaan zorgen. Nog veel later in de final season heeft ze een heel kamp van outcast kids die ze onder haar hoede heeft. Waarin ze dan helaas ook zelf gebeten wordt. En dan vervolgens eigenlijk de cirkel rondmaken en AJ de opdracht geeft om een keuze te maken om haar wel of niet om te leggen. En dat AJ dan ook die keuze maakt. En eigenlijk is dat een soort van ultiem offer. In de zin van, oké, zij heeft hem nu gegeven wat Lee haar gegeven had.
Ja.
En ik wijd denk
ik... Ja, het ja, over het maar verhaal. Maar dat... Ja, dat dubbele, dat foreshadowing en dat teruggrijpen naar, juist, zeg maar, eerdere momenten. Dat is, ja, in de filmwereld is dat ook super krachtig.
Ja.
En ik denk dat games dat echt veel te weinig doen. Maar daar is dit wel echt een heel mooi voorbeeld van.
Absoluut, ja.
Ja, exact. En ik denk, als ik dan toch een beetje kijk van wat zijn dan de type characters die bij mij hoog staan. Dan zijn dat characters die hebben een hele achtergrond. Je weet waar ze vandaan komen. Je weet wat over hoe ze opgegroeid zijn. Je hebt regie over die characters. Echt in de vorm van actief keuzes maken. En en dan zo'n character als Clementine. Die heeft dat op alle fronten. En ja, is gewoon heel sterk neergezet. Dus die staat bij mij op 1. En jullie hebben deze game ook gespeeld toch, jongens?
Ja, allemaal.
Ja, maar niet helemaal.
Oh, niet helemaal.
Op Xbox 360 en één keer op de Series X nog. Moet wel zeggen trouwens, ik weet niet of jij die spin-off met Havi hebt gespeeld.
Kom mijn zo niet bekend.
Dat was die man, maar die vond ik ook nog wel krachtig als character. Hoor. Niet zo zoals Clementine, maar ik vond hem wel goed neergezet.
Maar dat is niet in Michonne, dat is niet in de Frontiers.
Nee, die speelt zich af tussen seizoen 2 met Clementine en seizoen 4. Want hij valt officieel onder hetzelfde universum. Het is officieel seizoen 3. Die heb jij niet gespeeld?
Weet ik niet. Ik heb deze reeks een jaar, 5, 6 geleden gespeeld. Dus voor deze podcast moest ik even lezen. Waar ging het verhaal ook eigenlijk ook alweer over? Clementine als character kan ik echt wel voor de geest halen. Maar die details, wat nou wanneer en welk seizoen was. Dat heb ik allemaal niet meer scherp. En deze naam zegt mij zo ook niks.
Nee, Gavi was, was gewoon echt seizoen 3 van die serie. Dat ging over een Mexicaanse gozer, die kwam bij een gezin terecht en die was eigenlijk op zoek naar zijn broer, want die was die in de zombie-uitbraak verloren.
Oké, okay. Nou, ik ga eens kijken.
Volgens mij maakt Clementine daar zelfs haar opwachting in, want het is echt seizoen 3 van de serie.
Oké.
Okay. Ja, dus misschien heb ik bij deze een nieuwe game voor je gevonden, Rick.
Voor de credits. Ja. Ik ga eens even kijken of ik hier credits van heb zien rollen of niet. Anders ga ik dat zeker nog spelen.
Zeker doen.
Ja. All right. Hebben wij nog nabranders, jongens? Nog een laatste final shout-out?
Misschien Domingo nog, maar als ik denk aan iconische game-characters en goede game-characters, dan zijn dit ze echt wel. Ja.
Ja. Nou, oké. Doe ook niet. Jij hebt je shout-outs al gegeven. Ik wil zelf. Heb je nog een shout-out, Doe?
Ik heb nog wel wat namen. Ik ga ze niet meer uitdiepen omwille van de tijd. Dus ja. Ik noem ze alleen even: Captain Price van Modern Warfare. Leon Kennedy van Resident Evil. Gordon Freeman van Half-Life. Hele belangrijke. Nathan Drake, Uncharted. Niels gaat nu weer uit zijn dak. Geralt of Rivia, The Witcher.
Ja.
En Kratos van God of War.
Ja, check. Nou, dan voeg ik dan nog tot slot Max en Chloe van Life is Strange en Life is Strange Before the Storm. En hopelijk ook dadelijk in het najaar Life is Strange Double Exposure, waarin het verhaal van Max in ieder geval zal gaan vervolgen. Wie weet komen Chloe daar ook nog wel tegen. Voeg ik die daar nog aan toe. En ongetwijfeld vergeet ik er nu nog een paar, maar we gaan naar een afronding toe. Mensen, mocht je dit geluisterd hebben, drop even een keer in de comments van onze website. We maken er eigenlijk niet zo heel veel gebruik van, want het gros van jullie zit natuurlijk gewoon gezellig op onze Discord. Maar laat ook even weten, wat zijn nou wat jullie betreft de meest memorabele of iconische personages in videogames? En het lijkt me leuk om dat dan nog een keer in een podcast te bespreken. Dus bij deze... laat je die reactie achter, dan is dat ook de belofte dat we daar ook nog op terug gaan komen, want ik ben er wel benieuwd naar, want ik denk bijvoorbeeld als Renko hier gezeten had, hadden we een hele andere top 3 erbij gehad.
Absoluut.
En als karakters.
Matthew hier gezeten had, hadden we ook een hele andere top 3 gehad, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gewoon binnen de XBNL community is, en jullie ook, weet ik, dus voor nu ronden we deze zomerpraat van 19 augustus af. En zien we jullie graag bij de volgende in de loop van augustus. We noemen even geen datum. We zien jullie wel weer en jullie zien ons. Fijne voortzetting van de zomer en tot de volgende.
Yes.
Doei. Hoi.